De vorige keer hebben we in het bijzonder stilgestaan natuurlijk ook bij de eerste helft van Jacobus 4, waar in het bijzonder de dingen worden samengevat in vers 10 van Jacobus 4. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Datzelfde thema speelt nog steeds een rol ook in het gedeelte wat we nu gelezen hebben en ook in het laatste hoofdstuk, helemaal tot het eind van de brief eigenlijk. Namelijk dat de gelovige geacht wordt nederig te zijn en onderdanig te zijn inderdaad aan de Heere, want dat staat er, vernedert u voor de Heere, opdat wij als gelovigen vervolgens door de Heer verhoogd zouden worden in de toekomst uiteraard. En ik heb u laten zien dat deze gedachtegang natuurlijk uitgebreid gevonden wordt in elk geval in Filippenzen, die hele brief gaat daarover. Filippenzen brief, die spreekt, die aansluit bij Efeze wat er aan vooraf gaat en bij Colossense wat erop volgt. En die twee brieven spreken in het bijzonder over de verhoogde hemelse positie in Christus, waarin de gelovige volmaakt gesteld is. Maar de Filippense brief die daar tussenin staat, die spreekt weliswaar over dezelfde dingen, maar die wijst erop dat de Heer Jezus, voordat hij uitermate verhoogd werd, zoals het daar staat, inderdaad zichzelf vernederd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En daarbij vinden we de oproep dat wij als gelovigen eenzelfde gevoelen in ons zouden hebben. Dat is de gedachtegang. En het is dus duidelijk dat dit idee van dat de gelovige nederig van hart zou zijn, dat dat volstrekt overeenkomt met wat de apostel Paulus zo in de verschillende brieven, maar in het bijzonder aan de Filippenzen, naar voren brengt. We vinden dat trouwens in alle brieven van Paulus terug, maar dat ik Filippenzen noem is omdat de hele brief in feite over niets anders spreekt. Wel, het gedeelte vanaf vers 13 spreekt eigenlijk over hetzelfde, want er staat uitdrukkelijk, welaan nu gij die er zegt, wij zullen heden of morgen naar zulke stad reizen en al daar een jaar doorbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over mensen, ik mag aannemen dat het over gelovigen gaat, die hun eigen plannen maken en die met tamelijk grote zekerheid aankondigen wat ze morgen dan wel overmorgen of volgend jaar zullen gaan doen. Daarvan zegt Jacobus in vers 14, gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp. Nou, beroerder kon het dan niet gezegd worden, hè? Een damp, die blaas je gewoon weg. Hè? Dat, ja. Het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. Tamelijk formeloze en doorzichtige aangelegenheid en inderdaad bijzonder tijdelijk. Dat is wat inderdaad hier naar voren gebracht wordt. En dat is natuurlijk ook gewoon de gedachte van de apostel Paulus. Ze hebben in mijn Bijbel een verwijzing ondergedrukt naar 1 Korinthe 7 vers 31. En daar staat, want de gedaante van de tegenwoordige wereld of zoiets gaat voorbij. Nou, dat is bijna letterlijk hetzelfde wat hier staat, want de gedaante van een damp, van een wolk, een mist, wat het ook wezen mag, gaat inderdaad bijzonder snel voorbij. Bovendien voegt de apostel Paulus daaraan toe dat wij altijd goede moed hebben, wij als gelovigen, maar dat is omdat wij aanmerken de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk en gaan dus voorbij, en de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dat is trouwens 2 Korinthe brief, hoofdstuk 4. Ongeveer het laatste vers, geloof ik, van het hoofdstuk. Deze gedachte van Jacobus is dus dezelfde als die van Paulus. Hij drukt het anders uit, dat kan niet ontkend worden, maar de gedachte is volstrekt gelijk. En verder komt de gedachte natuurlijk overeen met wat ook bijvoorbeeld apostel Petrus naar voren brengt, wanneer hij spreekt over het kortstondige leven van de mens, dat is als gras. En dat thema zijn we natuurlijk al tegengekomen, omdat dat ook genoemd werd in Jacobus 1 vers 10. Want in Jacobus 1 vers 10 staat in vers 9 eerst, de broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid. Vers 9 van Jacobus 1. En dat sluit uiteraard volstrekt aan bij Jacobus 4 vers 10. Jacobus 1 vers 9, de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid, want wie zich vernedert voor de Heere zal door de Heer verhoogd worden, zoals ook 1 Petrus 5 zegt, maar ook dat hebben we reeds aangehaald. en dan vers 10 van Jacobus 1, en de rijke roemen in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het glas voorbij, van het gras voorbij gaan. En dus precies waarover hier gesproken wordt, want in Jacobus 4, vers 14 en 15 gaat het over de mens die zijn eigen plannen maakt, maar in hoofdstuk 5 gaat het ineens over welaan nu gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen, waarna uiteengezet wordt dat die rijkdom van de mens ook voorbij gaat, dikwijls al tijdens zijn eigen leven. Van volstrekt tijdelijke aard. Die twee dingen die hangen natuurlijk nogal met elkaar samen. Iemand die geen cent te makken heeft, wat het ook wezen mag, iemand die geen cent te makken heeft, die kan ook niet makkelijk zeggen, wij zullen morgen dit of dat, laat staan, wij zullen het komende jaar dit of dat. Want als er geen geld is, dan begin je niet veel. Zodat je maar ziet dat die dingen met elkaar samenhangen. Want andersom is het natuurlijk zo. Iemand die zegt, wij zullen heden of morgen naar zulke stad reizen en al daar een jaar doorbrengen, koopmanschap drijven en winst doen. Dat is iemand die al bepaald niet onbemiddeld is, want anders kan hij deze dingen niet doen. Zodat de hoogmoed, want daar gaat het over, zodat de hoogmoed van de mens aan deze twee dingen hangt. Namelijk de ene kant het eventuele aardse bezit en de andere kant zijn plannenmakerij. Alsof hij zijn eigen leven in de hand zou hebben. En dat is bepaald niet het geval. En beide dingen worden toegeschreven aan hoogmoed, want dat staat hier ook, hè? Want er staat in vers 15 van Jacobus 4, in plaats dat gij zou zeggen, indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Want alleen als de Heer het wil, dan is het zeker dat het gebeurt. En als de Heer het niet wil, of als de Heer er zich sowieso helemaal niet mee bemoeit, wat het altijd ook nog een optie is, dan weten wij ook niet zeker of wij onze plannen wel zullen kunnen uitvoeren. Zo zit dat gewoon, hè? Alleen als de Heer het wil, dan zal het gebeuren. En in alle andere gevallen is het onzeker. En zelfs als onze plannen uitkomen, dan is nog altijd de vraag of de Heer het wel wilde. Want je kan het niet omdraaien, hè? Je kunt wel zeggen, als de Heer wil, zullen we dit of dat doen. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar als wij dit of dat doen, is het nog niet zeker of de Heer het wel wil. Dat lijkt me toch duidelijk, hè? Voor het geval dat u denkt dat je dat om kunt draaien, dat is namelijk niet zo. Maar hoe dan ook, wij hebben dat leven niet zelf in de hand. De enige die het eventueel in de hand heeft, is inderdaad de Heer. En vandaar dat Jacobus dat zegt, dit is meer een passende uitspraak voor een gelovige. Omdat in die uitspraak van vers 15, degene die daar spreekt zich onderwerpt aan de Heer en dus zich vernedert voor de Heer. Als de Heer het wil en wij leven, zo zullen wij dit of dat doen. Waarbij twee dingen genoemd worden. De een is of de Heer het wil. En de andere is natuurlijk de vraag of wij morgen nog wel leven. En het hoeft niet helemaal hetzelfde te zijn. Het is zelfs helemaal niet hetzelfde. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Dat is dat eigenaardige onderwerp, dat ga ik nou niet op in, maar het eigenaardige gedachte dat ook gelovigen denken dat als een gelovige sterft, dat de Heer dat geregeld heeft dan zo. En dat is een hardnekkig misverstand, alsof de Heer van bovenaf zit te kijken wie die nou eens zal wegnemen. Ik bedoel het zo netjes mogelijk te zeggen, maar even kort, hè. Zo is dat dus niet. Als een mens sterft, is het in het algemeen gesproken niet omdat de Heer dat wil, ook niet omdat de Heer het niet wil, maar gewoon omdat die mens nou eenmaal sterfelijk is en met zwakheid omvangen of hoe dat maar heten mag. Dat is de normale gedachte. Wat niet wegneemt, dat de Heer bij gelegenheid die mens wel gezond kan maken, zodat hij toch niet sterft. Maar omgekeerd mag je nooit zeggen dat de Heer iemand heeft weggenomen. Niet dat het niet zou kunnen, maar dat weet je niet. Maar de uitdrukking van dat de Heer iemand heeft weggenomen, die komt daar ook niet vandaan, komt ook niet uit deze gedachte voor. Die komt voort uit de gedachte dat als een gelovige sterft, de Heer die gelovige tot zich neemt in de hemel. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer hem ook doet sterven. Dat is gewoon het misverstand wat voortgekomen is in de loop der tijd uit een oppervlakkige beoordeling van de uitdrukking de Heer heeft weggenomen of de Heer heeft tot zich genomen. Maar zo doet de Heer dat niet. Ik zal nooit vergeten hoe vlakbij Wezep een paar jaar terug iemand Ik heb het gezien namelijk. Iemand zich doodreed de weg tussen Wezep en Kampen. En de 1 of 2 dagen later stond in de krant dat de heer die die jongeman had weggenomen. En sommigen denken dan kennelijk daarbij dat de heer het ongeluk veroorzaakt heeft of zoiets. Dan moet ik zeggen dat de heer wel erg slordig gedaan heeft. Toen, ja, dat meen ik echt. Sorry hoor. He? Want zo werkt dat niet. Maar het kan wel zijn dat die jongen zichzelf doodreed en als hij het eigendom van de heer was, heeft de heer hem toen tot zich genomen. Dat kan wel. En zo zou je dat soort uitspraken ook moeten lezen, hoewel ze tegenwoordig soms anders bedoeld zijn. Maar goed, hoe dan ook, het zijn 2 dingen, indien de heer wil, en het andere ding is, indien wij leven, want dat is altijd nog maar zeer de vraag. En dan vers 16, want ik ga er dus nou echt niet verder op in, vers 16 nu. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed. Dat wil zeggen dat de uitspraak, wij zullen heden of morgen dit of dat doen, dat is volgens Jacobus een uitspraak in hoogmoed gedaan. Alsof de mens in het algemeen en zelfs de gelovige in het bijzonder zijn eigen leven in de hand heeft. En dat is een misverstand. Die hoogmoed past de gelovigen niet, niet alleen volgens Jacobus, maar uiteraard ook volgens de apostel Paulus. Want ik ga nog even verder. Want daarna staat er in vers 17 ineens een uitspraak die bij oppervlakkige lezing iets anders schijnt voor te stellen. Er staat namelijk, wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. En als je nou niet goed oplet, dan denk je dat het vers hier verdwaald is. Hè? Zo van, dat had willekeurig waar kunnen staan en nou is het hier erin verzeild geraakt. Wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. Maar zo zit het natuurlijk niet. Er is namelijk een duidelijk verband tussen vers 17 en de voorgaande versen. En in bijzonder tussen vers 17 en vers 15. Vers 15 zegt, indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. En daarna vers 17, wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. Want het hele punt is dat het wel eens kon wezen dat de gelovige zijn eigen plannen maakt. En dat aan de andere kant de Heer wil dat die gelovige andere dingen doet dan die eigen plannen die hij gemaakt heeft. En de kans is groot, dat is nou eenmaal de mens eigen, dat hij zich houdt aan zijn eigen plannen. Hij heeft ze gemaakt, hij doet er alles aan om zijn eigen plannen te realiseren. En dat kan dus tot gevolg hebben dat zo iemand heel bewust zijn eigen plannen najaagt, terwijl het de bedoeling van de Heer was dat hij iets anders zou doen, maar dat doet hij nou niet. Want hij had al iets op zijn agenda staan, hij had al zijn plannen enzovoorts. Dan weet ik wel dat iets dergelijks natuurlijk slecht te vermijden is, maar hier wordt het ook gewoon zwart-wit naar voren gebracht. De gedachte is namelijk dat iemand weliswaar plannen kan maken, zoals vers 13 zegt, maar hij zal daar ruimte in moeten houden voor punt 1, of de Heer het wil, punt 2, of hij leeft, en punt 3, of er niet wat tussenkomt wat belangrijker is. Met name of er niet wat tussenkomt wat belangrijker is voor de Heer. Want dat kan heel goed. En een eenvoudig Bijbels voorbeeld wat me te binnen schiet is dat van de apostel Paulus, die in Klein-Azië was en die wilde wel naar het noorden en die wilde wel naar het oosten en weet ik wel, alle kanten wilde hij wel op, maar het lukte niet. Het waren wel zo'n plannen, had hij ook aangekondigd enzovoorts, maar het lukte niet. En want hij moest de andere kant op, hij moest naar het westen. Naar Europa heet zoiets dan, hè? En dat is, was vanuit Troas, geloof ik, hè? Hij moest inderdaad een andere kant op. En verder hebben we de apostel Paulus, die verscheidene malen zich voornam en ook aankondigde om naar Korinthe te gaan. Maar er kwam er niet van, de Heer had een andere weg voor hem. En dat is zoals het eigenlijk zou moeten. Dat wil zeggen dat wij weliswaar onze eigen ideeën kunnen en mogen hebben over hoe het verder zou moeten, vanzelfsprekend. Maar het kan best zijn dat nadat wij onze plannen gemaakt hebben, dat er zich andere mogelijkheden voordoen die we dan buitensluiten. Zeggen, nou ja, we hebben onze plannen al gemaakt, zo is het geregeld en zo doen we het. En verder komt er niks meer tussen. En dat is niet de bedoeling. Bovendien, als we plannen maken voor een heel jaar, dan zitten we al knap vol. Dan zal de Heer toch minstens een jaar moeten wachten voordat wij weer beschikbaar zijn. Dat is ongeveer dan de gedachte. Zie? Maar dat is niet de bedoeling. Want hoe dan ook, die goede dingen die gedaan zouden moeten worden uit vers 17 zijn natuurlijk niet anders dan de goede werken welke God voorbereid heeft opdat wij als gelovigen daarin zouden wandelen. En nu ben ik toch terecht bij Paulus. Want dit was Efeze 2, waar gezegd wordt, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En die werk heeft hij voorbereid, eventuele plannen daarvoor maakt hij of heeft hij gemaakt, en wij zouden ons voor de Heer vernederen en dus ons onderwerpen aan zijn wil, zijn weg, zijn plannen enzovoorts. En als u vraagt, maar hoe weten wij die plannen, dan moet ik u zeggen, daar kan ik nauwelijks wat aan toevoegen. Ik weet alleen dat wij zouden veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed, opdat wij zouden verstaan welke de goede en heilige en welvolmaakt, welbehagelijke wil van God zij. Maar dat was Romeinen 12, vers 2 en 3. Waarin in vers 1 staat dat we onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, God een welbehagelijk offer, waarin vers 2 staat dat wij daardoor veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons denken en daardoor zouden verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. En het is uiteraard zo opdat wij in overeenstemming met die wil van God zouden leven. En, maar het begint met dat wij onze lichamen, onszelf dus, zouden stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. En dat is niet een positie van hoogmoed, maar dat is juist een positie van nederigheid. Nou, dat was even een combinatie van Romeinen 12 en Efeze 2. Maar meer voor de hand ligt, ook na de vorige avonden dat we over dit onderwerp gesproken hebben, om een vergelijking te maken weer met Filippenzen. Misschien heb ik dat trouwens al aangehaald, dat weet ik niet helemaal precies meer. Maar met Filippenzen, want daar vinden we dat gedeelte, beroemde gedeelte, waar staat in vers 5, dat heb ik er straks even aangehaald al, Filippenzen 2 vers 5, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die gezindheid dus, hè, die God was, maar die zichzelf heeft geledigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden, vers 7. En vers 8, in gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook verhoogd, dat wil zeggen, hij, de Heer Jezus, vernederde zich onder de krachtige hand Gods en hij werd dus inderdaad verhoogd. En de bedoeling is dat die gezindheid in ons is. Wel nu, vers 12. Alzo, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijn, niet als in mijn aanwezigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Die uitspraak komt volkomen, wat inhoud betreft, overeen met, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 2 weer dus, hè. Er staat, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen, want daar begint het mee, daar heb je de goede en welbehagelijke wil van God, die in ons geplant wordt als het ware, die in ons bewerkt wordt. Het is God die in u werkt, beide het willen en daarna ook het werken. Dat wil zeggen, God geeft ons de wil om iets te doen, voor de Heer uiteraard. En hij geeft ons dan ook vervolgens uiteraard, als hij degene is die wil gaf, is hij ook degene die de gelegenheid geeft om die wil ten uitvoer te brengen. Dat wil zeggen, hij geeft beide, namelijk het willen en het werken, en hij doet dat naar zijn welbehagen. En dan met dat woord zou je meteen kortsluiting moeten hebben met Romeinen 12 dus weer, hè? Stel jezelf tot een levend heilig offer, wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij mocht proeven, beproeven staat er dan, maar dat is zo'n technische term, opdat gij mocht proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. En dan lees ik meteen dit vers erachter, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Dat wil zeggen dat door die verandering van denken zijn wil de onze wordt. En daarna worden onze werken zijn werken, of eigenlijk andersom, zijn werken worden gedaan in ons en door ons. En die brengen ons zaligheid, loon namelijk. Maar hoe dat ook zij, er staat, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. En dan vers 14. En nou had ik kunnen lezen, wie dan weet goed te doen en niet doet, die is het zonde. Maar dat was Jacobus 4 vers 17. Maar in plaats daarvan staat hier in Filippenzen 2 vers 14, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Welke dingen? De dingen die God in ons bewerkt. En hij werkt in ons het willen en het werken. Doet al die dingen, zeg ik dan bij voorkeur. Doet al die dingen, uiteraard. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Eigenlijk niet tegenspreken, maar samenspreken. Want dat is het woord. Tegenspreken is ruzie maken, eigenlijk. Maar daar gaat het niet eens om. Het gaat om samenspraak, namelijk overleg. En er staat dat dat niet nodig is. Als de Heer in je werkt het willen en het werken, dan ben je daar persoonlijk verantwoordelijk voor. En dat hoef je niet te checken of anderen het daar wel mee eens zijn of niet. Of dat anderen het wel op prijs stellen of niet. Als Paulus aan de Korintiërs had moeten vragen wat hij wel en niet moest spreken. Dan was er van Paulus daarna niet zoveel meer terechtgekomen, denk ik altijd. Hè? Want die stonden het hem uitdrukkelijk niet toe, hè? Ja, dan was hij zelf verachtend in de genade. Want van hem, hij zegt dat hem die genade gegeven is om dat evangelie van Christus bekend te maken. Precies, maar de Korintiërs stelden het niet op prijs. Maar daarom staat hier ook, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijn, de onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Want het algemeen is toch zo, het werk wat God in ons en door ons doet, heeft onder andere tot gevolg dat wij zijn als lichten in de wereld. Niet dat de wereld er zoveel licht van ontvangt, dat is weer wat anders, maar wij zelf zijn licht. Of men van het licht gebruik maakt rondom ons heen, dat is nog maar zeer de vraag. Maar daar gaat het hier niet om, hè. Maar inderdaad, licht. En dus vers 16, voorhoudende het woord des levens. Maar het had net zo goed ook licht kunnen zijn natuurlijk, hè. En daarna zegt de apostel over zichzelf in Filippenzen 2 vers 17... dat hij tot drankoffer geofferd wordt, enzovoorts. En dat is een term die hij wel vaker gebruikt voor zijn eigen bediening. Omdat hij zelf in de dienst van de Heer staat en zichzelf ook als levend goden welbehagelijk offer gegeven heeft aan de Heer, die hem dan vervolgens ook gebruikt. Nou, de gedachte terug in Jacobus 4 is dan ook dat een mens weliswaar zijn eigen plannen kan maken, maar wat er van terechtkomt is de vraag. Het hangt er vanaf of de Heer het wil, het hangt er vanaf of men wel leeft en het hangt er vanaf of er niet wat beters te doen valt eventueel. Goede werken welke hij voorbereid heeft namelijk. En daar zouden onze plannen toch op zijn minst aan ondergeschikt moeten zijn. Dat is de gedachte. En als men dus zijn eigen plannen maakt en uitvoert, dan is dat volgens vers 16 van Jacobus 4 hoogmoed en dus boos. En volgens vers 17 is het zonde. Namelijk, de Heer had bepaalde dingen voor ons om te doen en wij doen ze niet. En dat is in overeenstemming met de definitie van het begrip zonde. Want zonde veronderstelt immers het missen van iets. Hè? Het iets niet raken, eigenlijk is dat, als je zo smal mogelijk vertaalt, dan wordt het opgevat als het doel missen. Nou, wel nu, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Wanneer wij die niet doen, missen wij dat doel. En in die zin is dat dus inderdaad zonde. En wie dan weet goed te doen, zou dat in de eerste plaats moeten doen. Ik moet erop wijzen trouwens dat met name de brieven van Paulus tamelijk uitgebreid spreken over goede werken, waaronder verstaan wordt inderdaad die werken die de Heer doet door de zijnen, dat wil zeggen door de gelovigen. Dat zijn ook de werken waarvoor wij als gelovigen eventueel loon zullen ontvangen in de dag van Christus, wanneer wij dus geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Nou, ik dacht dat deze gedachte van Jacobus dan ook een volstrekt Paulinische was aan de andere kant. We vinden daar precies hetzelfde principe. En dan hoofdstuk 5, officieel, dat begint weer met welaan nu gij rijken. En het moet duidelijk zijn dat daardoor, door de aanhef van deze pericoop, dit schriftgedeelte geplaatst wordt naast het voorgaande gedeelte wat in vers 13 van hoofdstuk 4 begon. Want dat begint ook met welaan nu gij. En 5 vers 1 begint ook met welaan nu gij. Dus dat is een opsomming, hè? Verschillende gedachten die achtereenvolgens naast elkaar gezet worden. En in vers 13 is het eigenlijk welaan nu gij hoogmoedigen. En in 5 vers 1 is het eigenlijk welaan nu gij rijken. En in de praktijk is dat ongeveer hetzelfde generaliserend gesproken. Dus, hè? Ik moet erbij zeggen dat over het algemeen de schrift helemaal niet zo negatief is over rijken. Hier wel, dit schriftgedeelte wel, maar over het algemeen is dat helemaal niet zo. Want wij kennen in de Bijbel heel wat gelovigen die rijk waren. En het vermakelijke vind ik, als ik dit hoofdstuk lees, dat daarna over Job gesproken wordt in hoofdstuk 11. En het zou je gedacht zijn hoe rijk die man was. Dat was niet niks hoor. Alleen raakte hij ook zijn rijkdom kwijt, min of meer. En daarna kreeg hij die veelvoudig terug. Dat staat er ook feitelijk in vers 11. Maar daar hebben we het nog wel over. Maar hier gaat het om rijken die hoogmoedig zijn. Dat blijkt gewoon uit het verband. Rijken met een verkeerde gezindheid. En aan hun wordt aangekondigd dat hun rijkdom zal verrotten, dan wel van de motten gegeten zal worden. Aardige vertaling, hè? Verrotten en motten komen daar bij elkaar, ja. Het is bijna een lelijk woord, denk ik altijd, als ik het lees. Maar het is de werking van het verderf. En eigenlijk de werking van de dood. Want als er wordt wel gezegd, uw goud en zilver is verroest, enzovoorts. En dat lijkt erop alsof het een beschrijving is van wat er met iemands rijkdom gebeurt tijdens zijn leven nog. En dat kan natuurlijk ook heel goed. Maar uiteindelijk is de gedachte gewoon dat die rijkdom, dat men die rijkdom moet loslaten, dat die verdwijnt op het moment dat men sterft. Want het is openbaar dat wij niets de wereld ingebracht hebben. Wie zei dat trouwens? Paulus dus, hè? Het is openbaar dat wij, naakt geboren heet dat in gewoon Nederlands, hè? Dat wij niets de wereld ingebracht worden. Het is dus openbaar ook dat wij niets daaruit zullen nemen. Ik meen, was dat niet 1 Timotheus 6? Jazeker. Vanaf vers 7. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat we ook niet kunnen iets daaruit dragen. Dus al wat wij hier hebben is sowieso tijdelijk. En Paulus zegt, en wat de zaligheid betreft, de godzaligheid is weliswaar een groot gewin, is winst. Dat is vers 6 van 1 Timotheus 6. Maar er staat wel heel fijntjes achter, met vergenoeging. Dat wil zeggen, met tevredenheid. De godzaligheid is een groot gewin als men tenminste tevreden is. En dus zegt hij ook in vers 8, maar als wij voedsel en deksel hebben, mooi vertaald, voedsel en deksel, te eten en kleding dus eigenlijk, hè. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden die het willen worden. Je staat niet eens degene die het zijn, maar degene die het willen worden. Vallen in verzoeking, in strik, in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Denk erom dat er niet staat, want geld is de wortel van alle kwaad. Zo wordt het wel eens geciteerd, maar dat is niet waar. Maar geld, pecunia non OLED. Juist, precies, hè. Geld stinkt niet, zegt men dan. En zo is het ook. Wat er soms stinkt, is de mens. De geldgierigheid namelijk is de wortel van alle kwaad. Geld zelf stelt verder niks voor. Het is goed voor de zenuwen, zei Carranza, maar dat is weer wat jaren geleden. Hè? Ja, die heb ik die nooit, heb ik toch wel eens verteld, hè. Die zei, het is me altijd bijgebleven, die zei, geld maakt niet gelukkig, maar het is wel goed voor de zenuwen. Sindsdien vind ik dat men het in het ziekenfondspakket zou moeten opnemen. Maar goed. De geldgierigheid is wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof, van het vertrouwen in de Heer dus. Dat wil niet zeggen dat men echt ongelovig geworden is, maar het wil zeggen dat men niet langer vertrouwt op de Heer, maar in plaats daarvan vertrouwt men op aards bezit. En daarmee wordt dus inderdaad gewaarschuwd voor rijkdom en de rijken in Jacobus 5 worden dan ook inderdaad gewaarschuwd. Ik zocht trouwens nog een andere uitspraak. Oh ja, vers 17 is dat van 1 Timotheus 6. Daar staat, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn. Nou, dat is toch bijna letterlijk Jacobus, hè? Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen, een toekomstverwachting stellen, op de ongestadigheid des rijkdoms. Maar dat ze hun hoop stellen op de gestadige, dat wil zeggen op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Paulus dus is toch wat minder negatief uit over de rijken. Maar hij waarschuwt voor de dingen die bij Jacobus, die door Jacobus gewoon gezien worden al, zal ik maar zeggen. Maar de grondgedachte is dus gelijk. En dus wordt het tot de rijken gezegd dat ze hun hoop zouden stellen niet op hun rijkdom, maar op de Heer. En vervolgens wordt hen aangeraden om weldadig te zijn en ook rijk te worden in goede werken. En dus gaande mededelende zijn en gemeenzaam in de zin van dat ze dus bepaalde dingen beschikbaar stellen voor algemeen gebruik. Hè? En bovendien staat in vers 19, daardoor verleggen zij zichzelf een schat weg voor de toekomende eeuw. Opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Dat wil zeggen, dat wat erbij hoort, hè? Beloning namelijk. Zodat zelfs gezegd wordt dat die rijkdom gebruikt kan worden, inderdaad om zich rijkdom te verwerven in de hemel. Dat is nog eens aardig, hè? Kun je gewoon geld in investeren, is ook wat. Maar goed, de collecte komt nog. Ja. Dus terug naar Jacobus 5. Welaan, u geen rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot, enzovoorts. Vers 3 namelijk, uw goud en zilver is verroest. Dat kan eigenlijk niet, hè. Goud en zilver kan niet verroesten. Maar Jacobus zegt, gebeurt toch. En Petrus zei dat goud en zilver wel degelijk vergaat. Hoewel ze typen zijn van onvergankelijke dingen, vergaan goud en zilver zelf wel. Maar dat was Petrus. Waarna gezegd wordt dat deze rijken hier althans hun rijkdom verzameld hebben ten onrechte. Dat wil zeggen dat ze hun personeel te weinig hebben uitbetaald en dat soort zaken meer. En daarvan wordt gezegd dat de Heer uiteindelijk recht zal doen, die rechter zal komen. Nou, dan schiet ik door naar vers 6 van Jacobus 5. Daar staat, tot diezelfde rijken, die zich misdragen hebben, zal ik maar zeggen, die onrecht gedaan hebben. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige. Gij hebt veroordeeld, dat wil zeggen, een vonnis gebracht eigenlijk over die werklieden die in de voorgaande verse genoemd worden. Ze hebben daarmee een oordeel gebracht over hen. En uiteindelijk staat er, gij hebt gedood de rechtvaardigen. Want zij hebben onrechtvaardig gehandeld tegenover bepaalde mensen. En dat is precies wat de mens in het algemeen, en Israël in het bijzonder natuurlijk, gedaan heeft tegen de rechtvaardigen. Enkelvoud tegen de Heer Jezus Christus namelijk. En die vergelijking wordt gemaakt waar men zelf zo op zo onrechtvaardige wijze zich gedraagt ten opzichte van anderen, plaatst men zich in de rij van degene die inderdaad de Heer Jezus verworpen en zelfs gekruist hebben. Dat is de gedachte. En dan staat erachter: gij hebt gedood rechtvaardigen en hij wederstaat u niet. Jammer dat het woord rechtvaardigen en daarna het woord hij niet met een hoofdletter geschreven is, want dat had eigenlijk wel gemoeten. Want dat gaat over de Heer. Dat wil zeggen, op deze wijze, in dit gedrag, verwerpen zij eigenlijk zelf ook de Heer. En die Heer doet daar niets tegen. Hij wederstaat u niet. Dat is merkwaardig, want als dat niet een Paulinische gedachte is, dan weet ik het helemaal niet meer. Want dat is de gedachte dat de Heer in onze dagen, in het algemeen gesproken, geen oordeel brengt over de onrechtvaardigheid van de mens. Dit is de bedeling van de genade, immers. Dit is de bedeling waar de Heer zich verbergt. En waar het gaat om vergelding, dat komt in de toekomst. Maar dat staat hier ook in de volgende verse. Maar de gedachte is dat waar de Heer nu de onrechtvaardigen niet wederstaat, zo zouden wij gelovigen, dat is vers 7 dan meteen, zo zouden wij gelovigen dan ook, net als de Heer, langmoedig moeten zijn. Want waar de Heer niet wederstaat, daar is hij dus langmoedig. En wij als gelovigen zouden dus ook langmoedig moeten zijn, inderdaad. Het wordt uitgebreid toegelicht, want staat er in vers 7, zo zij dan langmoedig, zo op die manier, net als de Heer zelf dus, broeders, tot de toekomst des Heren, want daar is de lange moed toch aan een einde gekomen en dan komt er wel degelijk een oordeel. En dan staat er, dat in die toekomst dus, over die toekomst des Heren staat, ziet de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelve, totdat hij de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Ik vind het een schitterende uitspraak, want het is een hoge mate typologie natuurlijk. Want de landman is uiteindelijk gewoon God zelf, ofwel de Heer Jezus Christus. En de oogst is de volleinding der eeuw, heet zoiets. Maar de oogst is er pas, de volledige oogst is pas na de vroege en spade regen. En het een heeft te maken met de eerste komst van Christus, het ander heeft te maken met de wederkomst van Christus. Het een heeft te maken met de gemeente, het ander heeft te maken met Israël en de volkeren straks in de toekomst. Het hangt dus helemaal niet aan een speciale bedeling, het is gewoon een algemene waarheid. En de Heer is langmoedig, want hij wacht met de openbaring van zijn koninkrijk twee bedelingen lang. Dat klopt, vroege en spade regen dus. Namelijk gedurende onze bedeling en feitelijk ook gedurende de volgende bedeling. Want zijn koninkrijk is pas openbaar en het oordeel is definitief bij de aanvang van de 1000 jaren. Wanneer inderdaad de onrechtvaardigen van de aarde worden weggenomen. Weet wel, er zullen twee op een akker zijn. De een zal weggenomen worden, die staat slecht af. En de ander zal gelaten worden, ja, inderdaad. Of de zoon des mensen zal de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. Zal zitten op de troon zijn er heerlijkheid en de volkeren der aarde voor zijn aangezicht verzamelen. En al van elkaar scheiden enzovoorts. En de een half gaat in het eeuwige vuur, de ander gaat het koninkrijk binnen. Het is precies hetzelfde. Maar de Heer is langmoedig en wacht op vroege en spade regen. En dat God zelf als landman beschreven wordt, dat vinden we in ieder geval ook in Johannes 15. Waar de Heer zegt, mijn vader is de landman. Nou goed. Dus de Heer is langmoedig. God is langmoedig. Dat is bijna wat Petrus in 2 Petrus 3 aanhaalt. In verband met wat Paulus leert. Namelijk, de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen behouden worden. Dat is 2 Petrus 3 vers 9. Daar heb je de langmoedigheid Gods. Dat wordt daar gezegd in verband met de toekomst des Heren. Vers 9, de Heer vertraagt de belofte niet, van het koninkrijk dus, maar is langmoedig over ons. En in vers 15 staat, en acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijke wijze ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft. En daar hebben we het al deze avonden over. Namelijk, dat wat Jacobus naar voren brengt, dat is zeker niet in strijd met wat de apostel Paulus naar voren brengt. Het is in principe zelfs hetzelfde. Nou goed, terug dan naar Jacobus 5. Vers 8, wees gij ook langmoedig. Dat is trouwens een van de vruchten van de geest uit Galaten 5, dacht ik. Hè? De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Tot zover ken ik hem inmiddels uit het hoofd. Dus inderdaad, de vrucht van de geest. Wees ook gij ook langmoedig in de zin van dat wij als gelovigen inderdaad niet zouden oordelen, elkaar zouden veroordelen of hoe dat maar heten mag. Wij zouden elkander namelijk, zei Paulus, moeten verdragen. Maar dat zegt Jacobus hier ook, want dat wordt genoemd in vers 11, de verdraagzaamheid. Maar goed, wees ook gij langmoedig. Versterkt uw harten, betekent dat als wij niet langmoedig zijn, dan zijn we zwak in het hart. En dat heeft met geloof te maken, hè? Dat is wat in het hart is. Versterkt uw harten is eigenlijk versterkt uw geloof, versterkt uw vertrouwen in de Heer en in God zelf. En hij zal oordelen wat er te oordelen valt straks in de toekomst. Zo dan oordeelt niets voor de tijd. Ik meen dat, wie zei dat? Ik geloof ook Paulus, hè? Weet ik zo gauw niet. Maar wees toch geen langmoedig, staat hier, versterkt u harten, want de toekomst des Heren genaakt. Dat wil zeggen niet speciaal dat deze uitspraak over versterkt u hart en wees langmoedig, dat die speciaal van toepassing is in de dagen kort voor de wederkomst van Christus. De gedachte is gewoon dat de toekomst des Heren genaakt en dat die Heer gereed staat, om het dan maar met Petrus te zeggen, om te oordelen de levenden en de doden. Hij zal oordelen als er geoordeeld zou moeten worden. Dat is zijn gedachte. En daar staat er ook hoor. Hier in vers 9 staat het namelijk ook. Dat is weer Jacobus dan. Want er staat, zucht of kreunt, want dat is het eigenlijk, niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt, ziet de rechter staat voor de deur. En die uitspraak komt overeen met het einde van vers 8 dus. Want de toekomst des Heren genaakt. Hij zal namelijk oordelen wat er te oordelen valt. En dus weer, zijt langmoedig, want de Heer zelf wederstaat u ook niet in. Dat stond al in vers 6. En dat is natuurlijk een gedachte die veel uitgebreider bij de apostel Paulus gevonden wordt. Je zou in dat verband natuurlijk kunnen denken aan, nou om helemaal terug te gaan dan, aan Romeinen 14. Nadat we al enige malen uit Romeinen 12 hebben geciteerd. Romeinen 14, daar gaat het ook over zwakken en sterken. Zwak en sterk zijn in het geloof en dus zwak en sterk zijn in het hart. En daar staat in vers 1, degene nu die zwak is in het geloof, neem die aan. Dat wil zeggen dat wij geacht worden degene die zwak zijn in het geloof aan te nemen. Niet te oordelen, aan te nemen. Een oordeel is in de praktijk verwerpen, hè? Maar dit is het tegenovergestelde, neem die aan. Maar niet om een ruzie mee te gaan maken vervolgens. Niet tot twistige samensprekingen. En dan, de een gelooft wel dat men alles eten mag. Dat is kennelijk een sterke, want het staat tegenover, ja, er staat tegenover. Maar die zwak is, eet moeskruiden. Zodat je kunt lezen, wie sterk is gelooft dat men alles eten mag. En wie zwak is, die gelooft niet dat men alles eten mag en die doet het ook niet. Waarmee ik er maar op wijs dat er niet staat dat de sterke inderdaad alles eet. Maar hij gelooft dat hij alles eten mag. En voor de rest zou ik moeten verwijzen naar 1 Korinthe, want er staat precies hoe dat in elkaar steekt. Alles wat je mag, hoef je daarom nog niet te doen. Maar goed, er is dus verschil tussen sterk en zwak in het geloof. En dan staat er, vers 3, die daar eet, die alles eet dus, de sterke, verachte hem niet die zwak is, die niet eet. En die niet eet, oordelen hem niet die eet. Want God heeft hem aangenomen. Dat wil zeggen, wij zouden de zwakken in het geloof moeten aannemen, want dat doet God ook en bovendien God heeft ons aangenomen. En er komt nog wat anders bij, vers 4. Wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Dat wil zeggen, wij hebben het recht niet om onze broeders en zusters te oordelen, om de eenvoudige reden dat ze niet van ons zijn of in onze dienst staan of wat dan ook. Wij als gelovigen zijn dienstknechten van de Heer Jezus Christus, dan wel van God zelf. En als er geoordeeld moet worden, doet God dat zelf wel. Dat is ook wat hier staat. Alleen het aardige is dat Paulus niet zegt, en God zal oordelen. Hij zegt, God is machtig hem vast te stellen. Einde van vers 4. Die dienstknecht namelijk staat of valt voor zijn eigen en door zijn eigen Heer. Niet door zijn broeder of zuster of zijn mededienstknecht. Dan staat er, doch hij zal vastgesteld worden. Niet hij zal geoordeeld worden, nee, hij zal vastgesteld worden. Want God is machtig hem vast te stellen. God stelt de sterke gelovigen vast, maar God stelt ook de zwakke gelovigen vast. En daarom zouden de zwakken de sterke moeten aannemen. En uiteraard ook andersom, dan zal dat laatste over het algemeen niet zo geweldig goed overkomen. Maar niettemin is dat de gedachte. En zo staat er ook vers 5 over dit soort zaken. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Want als een oordeel moet komen, zal de Heer dat doen. Daar staat in vers 10. Daar staat, maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Wij zitten niet op een rechterstoel. Wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En dan vers 12. Zo dan, en ieder van ons zal voor zichzelf, niet aan zijn broeder of zuster, maar aan God rekenschap geven. En dus vers 13, laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft, enzovoorts. Nou, verder ga ik daar maar niet op in, maar dat een Paulinische gedachte is, lijkt me duidelijk. Het komt ook in alle brieven eigenlijk voor, precies diezelfde waarheid. Want dat men elkander veroordeelt, dat gebeurt onder de wet. Of nog anders, het gebeurt waar men de genade Gods niet kent. En het gebeurt feitelijk in de hele wereld. Want alle ongelovigen houden zich daar ook mee bezig. En dat is nou precies de vernieuwing van ons denken. Dat we ons daar niet mee bezighouden. Maar inderdaad elkander aanvaarden uit de rijkdom van Gods genade. Zoals de Heer ons aanvaard heeft. Dat is het hele idee. Ja, natuurlijk dat er mensen misbruik maken van die Bijbelse waarheid, dat is bekend. Maar dat doet men met alle Bijbelse waarheid. Maar dat verandert de waarheid niet mee, hè? Toch? Nou goed. Dus we gaan weer terug naar Jacobus 5. Waar staat in vers 9, zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Ziet, de rechter staat voor de deur. Dat wil zeggen, als er recht gedaan moet worden, dan komt dat in de toekomst wel. En verder zegt hij vers 10, mijn broeders, neem tot voorbeeld des lijdens en der langmoedigheid. Aardig, hè? Weet u wat hier staat? Er staat feitelijk dat langmoedigheid met lijden gepaard gaat en andersom. Toch? Die dingen horen bij elkaar. Het wachten op dat recht gedaan wordt, kan lijden met zich meebrengen. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar de kans is vrij groot, laat ik het zo zeggen dan. En dus staat er dat in deze beide dingen, wat die langmoedigheid en het lijden betreft, men een voorbeeld zou moeten nemen, en wij dus een voorbeeld zouden moeten nemen aan de profeten. De profeten namen die in de naam des Heren gesproken hebben. Want die waren inderdaad allemaal langmoedig. En een groot deel van de profeten werd ook daadwerkelijk vervolgd. En sommigen zijn zelfs officieel ter dood gebracht. Maar dat is het voorbeeld wat ons voorgehouden wordt. Al zal Paulus daar nog aan toevoegen het voorbeeld van de Heer Jezus zelf, uiteraard. Hè? Maar het was hier al geweest. De Heer namelijk zelf, die langmoedig is en niet wederstaat en niet oordeelt tot op heden. Maar we hebben verder de profeet als voorbeeld. En verder staat er in vers 11. Ziet, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Dat is de algemene samenvatting van de Bijbelse gedachte. Ook die van vers 10 hier. Namelijk dat degenen die lijden, verdroegen en die langmoedig waren. Dat zijn allemaal lui die wij gelukzalig achten. Dat wil zeggen, wij kennen hen als gelovigen. Die voor hun geloof en voor hun lijden en voor hun langmoedigheid ook inderdaad door de Heer beloond zullen worden. Het was het gevolg van een dienst aan de Heer. Zij zullen dus door die Heer ook beloond worden. Dat is een algemene Bijbelse waarheid. En als groot voorbeeld wordt hier gegeven de verdraagzaamheid en dus het lijden, dan wel de langmoedigheid van Job. Namelijk, gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde des Heren gezien. Begrijp je me goed? Het einde des Heren was het einde van Job, hoor. Het gaat namelijk om hoe de geschiedenis van Job afliep en hoe de Heer zorgde voor de goede afloop. Maar u weet van mij langzamerhand dat ik alleen een verhaal lees of een film kijk, ik van tevoren weet dat die goed afloopt, hè? Want zo hoort het. Het verhaal hoort goed af te lopen. Ja, dat vind ik. Ik kan er niet tegen als het verkeerd afloopt. Dat vind ik zo in strijd met heel de Bijbelse gedachtegang enzovoort. En met het eigen denken, het eigen leven. Natuurlijk loopt het goed af. Daar leven wij uit enzovoort. Zo hoort het ook. En zo staat het ook. We hebben als voorbeeld hier de verdraagzaamheid van Job. Het leuke is dat Jacobus, dat is mij eigenlijk nog nooit opgevallen, maar het valt me nou op, dat Jacobus net zo over het boek Job spreekt als dat ik dat altijd doe. Nou ja, andersom natuurlijk. Ik zeg altijd het boek Job, dat is wel interessant. En als ik het moet bespreken, dan bespreek ik hoofdstuk 1. En het laatste hoofdstuk, dat moet ergens in de 40 zijn. 42, dat zou ik moeten kunnen onthouden. Dat ligt voor de hand. Maar, hè? Jawel. Maar goed, het eerste en het laatste hoofdstuk en al wat er tussenin staat, mensen. Ach, dat meen ik echt. En ik denk dat dat de bedoeling is dat we dat ook zeggen. Ach, wat heeft die discussie voor zin? Interessante discussie, leuke discussie. Daar kan je leven lang over bezig zijn, maar het helpt je geen zier. Waar het om gaat, en dat is de hele geheim van de geschiedenis van Job en zijn lijden, is dat het daarin de Heer zelf verheerlijkt zou worden. En daar gaat het om, nog afgezien van het voor de hand liggende feit dat Job ook een overduidelijk type is, natuurlijk, van de Heer Jezus zelf. En daarmee is wel voldoende verklaard, denk ik. Er gaat van alles mis met Job. Maar God stond er toe dat het zo zou gaan. En God heeft zijn eigen naam daardoor groter gemaakt. En met Job liep het uiteindelijk toch niet slecht af. Ook zijn aardse omstandigheid dan niet. Maar goed. En dus staat er, je hebt het einde des Heren gezien. Dat wil zeggen, het einde kwam van de Heer. Waar nog bij komt, dat einde ook betekent, en eerst en vooral betekent, doel. En dat wil zeggen dat de gebeurtenissen in hoofdstuk 1 van Job, en daarna eventueel al die discussies in de volgende hoofdstukken, dat het allemaal tot doel had dat de Heer daardoor groot gemaakt zou worden. Want dat is het einde. Het doel van dat alles was de Heer. En dat staat hier ook eigenlijk gewoon letterlijk. Al herken je dat niet zo makkelijk, omdat het geen gewoon Nederlands meer is. Hè? Maar gij hebt het einde des Heren gezien. Gij hebt gezien dat het doel van dit alles de Heer was. En daar gaat het maar om. En die Heer is dus, of wordt dus beschreven hier, als zeer barmhartig en als een ontfermer. Nou, als dat niet Paulus is, nou ja, wellicht de Hebreeënbrief, die dan volgens sommigen weer niet van Paulus is. Maar barmhartigheid en hulp en in ieder geval ontferming komt van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, vanzelfsprekend. Want daar gaat het om. Dus een voorbeeld. Daar hebben we het weer, een voorbeeld samen moeten nemen aan dat lijden van de profeet in het algemeen en van Job in het bijzonder. En het zal u langzamerhand duidelijk zijn dat heel deze gedachtegang gewoon teruggevonden wordt in Filippenzen in het algemeen en Filippenzen 2 in het bijzonder. Ik ga er nou niet meer naartoe, want dat heb ik al zo vaak gedaan. Dan ga ik verder met vers 12. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, Nog bij de hemel, gaat om een eedzweren uiteraard, hè. Nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed. Maar uw ja zei ja en het nee, nee. Opdat gij in geen oordeel valt. En eigenlijk is dit een mooi vers om aan te geven wat een eed eigenlijk inhoudt. Want dat blijkt hier namelijk uit. De eed heeft tot doel dat men, wel eens, dat men ja zegt of nee zegt en daaraan houdt. Maar men zweert er een eed bij omdat men daarbij een straf over zich roept wanneer men zich niet aan de belofte houdt. Dat is het idee van een eedzwering. En als men dus zweert en zegt ja en men zweert bij God, dan roept men dus om een oordeel van God. Als het ja achteraf nee zou blijken te zijn, dan komt men dus in dat oordeel. En zo kan men ook zweren, niet alleen bij God of wat in de hemel is, maar men kan ook zweren bij machten die op de aarde zijn enzovoorts. Alleen die hele eedzwering in onze dagen heeft al lang geen enkele betekenis meer, want tegenwoordig zweert men bij de baard van de schoonmoeder, geloof ik. Hoor ik dat laatst niet? Nee, die had er geen, dus er kon niks misgaan, bedoel ik maar. Dat zijn inderdaad belachelijke dingen, natuurlijk. Maar je moet die eedzweren natuurlijk wel serieus nemen. Een officiële Bijbelse eedzwering, daarbij roept men feitelijk, als men bij de hemelswereld althans, een oordeel van God af wanneer men zich niet aan de belofte houdt. En dat zou men niet moeten doen, want wij weten niet of wij ons aan onze eigen belofte dan wel afspraken wel kunnen houden. Dat is het hele verhaal. En je moet dan geen oordeel afroepen van een God waar je respect voor hebt en in wie je gelooft. Dat zou heel onverstandig zijn. Ik heb wel eens, ik weet niet of ik dat in het publiek zeggen mag, dat weet ik nooit. Maar ik zeg altijd, je moet God nooit wat beloven, want het risico is veel te groot dat hij je eraan houdt. Dat meen ik. Dat wil niet zeggen dat je echt helemaal geen afspraak met de Heer zou kunnen of mogen maken of zo. Maar wees dan in vredesnaam voorzichtig. Weet wel wat je doet. Je kunt niet meer zo zeggen, Heer, ik zal dit of dat. En je daarna niet herhouden. Weet je veel. En bovendien, zo'n belofte aan de Heer zou er ook wel eens een kunnen zijn van hoogmoed. Zo van, dat krijg ik wel voor elkaar. Dat kun je beter niet doen. Nou ja, goed. Ja, er schieten me allerlei voorbeelden te binnen. Maar die zal ik u me niet doorvertellen. Want daar zijn ze ook eigenlijk niet voor bestemd, uiteraard. Hè. Maar je kunt in grote problemen raken als je de Heer wat beloofd hebt. Zonder dat je de consequenties ervan kon overzien. Dat kun je beter niet doen, dat meen ik echt. Als ik u nou privé een advies mag geven, dat kun je beter niet doen. Je kunt beter gewoon je lichaam stellen tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Enzovoorts, je aan de Heer geven. En dan moet de Heer maar zien wat hij ermee doet. En als goed is, doen wij dan alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. En daarmee uit. Maar een belofte doen, want je weet niet of je hem houden kunt, dus doe het dan niet. En dat is het hele punt van vers 12. Het sluit nog steeds aan bij vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. Of het sluit nog steeds aan bij 4 vers 16 dat men niet zou roemen in zijn hoogmoed enzovoorts. Men zou zich bescheiden moeten opstellen en dus niet op hoogmoedige wijze een eed moeten eedzweren, want daar roept men een oordeel over zich af. Dat zou men niet moeten doen. Dus zweert niet opdat gij in geen oordeel valt. Maar gewoon houden, uw ja zei ja en uw nee zei nee. En als het anders uitpakt, dat is dan heel jammer. Maar dan heb je tenminste geen straf over je afgeroepen. Hè? Dat is het idee. Trouwens, dezezelfde uitspraak vinden we bij de Heer Jezus zelf ook. Hè? In Matthäus 5, in onderdeel van de bergrede, staat precies hetzelfde. Dat is min of meer letterlijk uitgeciteerd. Goed, vers 13 dan. Is iemand onder u in lijden, dat hij bidden? Uiteraard, wat moet je anders? Dat wil zeggen, breng dat bij de Heer. Dat is trouwens ook Filippenzen hoor. Filippenzen 4. De apostel Paulus zegt deze dingen meestal wat subtieler. Dat doet hij hier ook. Want hij zegt... eerst dan even vers 5 van Filippenzen 4. Uw bescheidenheid, dat wil zeggen uw nederigheid, uw terughoudendheid of iets dergelijks. Uw aanpassingsvermogen, dat is het eigenlijk. Uw aanpassen aan de Heer namelijk. Dat is het idee wat we tegenkomen hier in Jacobus ook. Het onderwerp aan de Heer namelijk, dat is bescheidenheid. Uw bescheidenheid zij aan alle mensen bekend. De Heer is nabij. En vers 6 zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vreze Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Jacobus zegt gewoon, is iemand in lijden, dat hij bidden. Maar er komt op volstrekt hetzelfde neer. Breng die dingen bij de Heer. En de Heer zal je vullen met die vrede Gods. Als het tenminste een oprecht gebed is. Ik zeg nog niet dat het van het ene moment op het andere zo gaat. Maar er zit gewoon niks anders op dan dat te doen. Als er dingen zijn waar wij moeite mee hebben of problemen mee hebben. Wij kunnen ze alleen maar bij de Heer brengen. En meer is er niet. En als de Heer ons vrede geeft, dan geeft hij ons vrede. Dat is wat hij doet. En verder moet u bedenken dat het lijden, als er staat lijden, dan is dat nooit in de eerste plaats lichamelijk lijden. En het lijden van de mens in het algemeen is ook nooit in de eerste plaats lichamelijk lijden. Het kan het zijn, maar het is het nooit in de eerste plaats. Dat lijden zit altijd in onze beleving, in ons denken, in onze gevoelens, dat is zo, hè. En die dingen houden wij, zal ik maar zeggen. Dat is eigen aan de mens, die gevoelens, zal ik maar zeggen, die beleving. En daarom leidt elk mens, dat kan niet anders. En er is ook weinig aan te doen. Het enige wat eraan gedaan wordt en wat ook beloofd wordt, is dat er punt 1 een einde aan komt. En het andere ding is dat de vrede God, die alle verstand te boven gaat, die zal onze harten en zintuigen. Want dat is waar het lijden zit, hè? In onze harten en in onze zinnen. En zinnen staat voor de ervaring en gevoelen in het algemeen, die zal uw harten en uw zinnen bewaren. Daarmee is het lijden niet weg, maar daarmee wordt dat lijden wel draaglijk. Dat wil niet zeggen dat het minder wordt, maar het wil zeggen dat wij kracht ontvangen om dat eventueel te dragen. In het ongunstigste geval zeg ik dan nog. Want dat is het. Want in gunstige geval neemt de Heer inderdaad dat lijden, de oorzaak van het lijden, weg. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik wil geen valse hoop geven, zal ik maar zeggen. Het is niet eerlijk om het zo te zeggen, want die belofte hebben we niet. De belofte die we hebben is de vrede Gods. Vrede, daar gaat het om. Dat de strijd, dus ook het lijden, ophoudt. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren. En dit zijn dingen die plaatsvinden in ons verstand, in ons hart en in onze zinnen. Nou, dat is wat Jacobus zegt dus. Is iemand onder u lijden dat hij bidden? Daarna zei hij, is iemand goedsmoeds dat hij psalm zingen? Maar Paulus zei hier in ditzelfde gedeelte van Filippenzen, een vers eerder, in vers 4 namelijk, verblijdt u in de Heere te allen tijd, wederom zeg ik, verblijdt u. Lijkt me een duidelijke zaak. Goedsmoed zijn en zich verblijden. En wat dat psalmzingen betreft, wat Jacobus eraan toevoegt, dat lijkt me duidelijk, want dat vinden we in Efeze 5 vers 19 en in Colossenzen 3 vers 16. Waar staat dat wij vervuld zouden moeten worden met de Heilige Geest, dan wel vervuld zouden moeten met het woord van Christus. En het resultaat zal zijn dat we goedsmoed zijn, uiteraard. En het resultaat daarvan zal zijn dat we psalm zingen. Dat wil zeggen liederen zingen tot eer van de Heer. Zodat in alle gevallen en onder alle omstandigheden wij gericht zijn op de Heer. Zijn wij lijden, dan bidden wij. Zijn wij goedsmoeds, tegenovergestelde min of meer, dan geven we hem daarvan de eer. Dus wij zingen psalmen. Is iemand onder u lijden? Is iemand goedsmoeds? En dan heb je nog, is iemand krank onder u? Vers 14. En dan komt er een heel lang verhaal. Deze keer. Niet maar één zinnetje, maar een lange zin. Er staat, is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepen de oudsten, ouderlingen der gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren, en het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heren zal hem oprichten, komma, en zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Waar is die man ziek van? Is iemand krank onder u? Waar is hij ziek van? Ja, niet dan? Niet dan, ja toch? Dat heeft met zonde te maken. En daarom ook, hij gaat tot de, als het goed is gaat, roept hij de oudsten der gemeente, en dat zij over hem bidden enzovoorts. En dus het gebed des geloofs zal de zieke behouden, een gebed wat voortkomt uit geloof. Niet een gebed waarbij men ook inderdaad gelooft dat de Heer zal genezen, dat staat er niet. Een gebed des geloofs. Het gebed van een gelovige dus, hè. Dus hetzelfde als wat in Jacobus 1 al naar voren gebracht werd. Als men wijsheid begeert van God, wel dat hij ze begeren in geloof. Vers 6 van Jacobus 1. Hetzelfde verhaal, want een ongelovige moet niet menen dat hij iets ontvangen zal van de Heer. De rest van vers 6 en dan vers 7. Zegeningen van de Heer zijn alleen bestemd voor gelovigen in het algemeen. En het gebed des geloofs is dus een gebed vanuit geloof en in ieder geval voor een gelovige. Het gebed des geloofs zal de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten. En zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Wat nou voor degenen die zonde gedaan hebben, die waren niet ziek? He? Moeten die ook naar de oudsten gaan en die moeten dan bidden en dan zal en dan geld en zijn zonden zullen vergeven worden en zo hij krank was en zal genezen worden of zoiets? Nee, je moet die dingen wel netjes en eerlijk blijven lezen natuurlijk. Waar het hier over gaat is over ziekte die voortkomt uit zonden en niet van de zondaar in het algemeen, want het gaat over wedergeboren mensen. Het gaat over gelovigen in elk geval, want anders kunnen ze ook niet de oudsten van de gemeente roepen. Hoezo gemeente? Welke gemeente? Hè? Toch? Het gaat dus om gelovigen die op een of andere wijze zonden hebben, kennelijk. Zonde gedaan hebben, staat er. En die op grond daarvan ziek zijn. Daar gaat het over. Ik ga met opzet op die zalfolie niet in. Want dat vind ik een klein detail waar ik nog wel op terugkom. Maar nu even niet. Hè. Het gaat om het principe, iemand is ziek. Die gaat naar de oudste van de gemeente. Die bidden met hem enzovoorts. En daarna op grond daarvan wordt hij genezen. En worden zijn zonden vergeven. Dat veronderstelt toch dat zijn ziekte gepaard gaat met die zonden. Welke zonde dan? Want wij dachten dat van gelovige mensen hun zonden al lang vergeven waren. Wel, dit zijn zonden die gedaan worden, kennelijk, tegen de Heer en dus tegen het werk wat de Heer doet. Zonde namelijk als aanduiding van die dingen die gedaan worden waardoor het werk van de Heer wordt tegengestaan. Dat is een heel simpele zaak hoor. Bovendien, als wij hier in het verband gaan zoeken naar welke zonden dat zouden kunnen zijn, wat denkt u dan van hoofdstuk 4 vers 17? Wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. En die zonde daar uit vers 17 van hoofdstuk 4 is de zonde van het niet doen van de goede werken welke God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Het niet meedoen in het werk des Heren. Sterker nog, eigenlijk in de praktijk komt het erop neer dat men het werk des Heren tegenstaat. En zeg nog niet dat die kan, want sorry hoor, maar ja, ik mag het eigenlijk natuurlijk weer niet zeggen. Maar in de praktijk is het zo dat het werk des Heren het meest wordt tegengestaan door gelovigen zelf. Meer dan door stokongelovigen. Dat meen ik echt. Want absoluut ongelovige mensen zijn gewoon absoluut onverschillig en hebben over het algemeen niet de behoefte om het werk des Heren tegen te staan. Bovendien hebben ze niet eens een idee wat het is, laat staan dat ze het zouden tegenstaan. hebben daar geen enkel belang bij, zal ik maar zeggen, zijn daar niet in betrokken. Of zoals Sir Robert Anderson het zei, die zei, de Bijbel heeft meer geleden van degene die zeggen erin te geloven dan van atheïsten. Dat is ook zo. De Bijbel leidt meer van degene die ermee omgaan dan van degene die de Bijbel verwerpen. Dat is waar. Dat is zo'n grote filosofische waarheid, is dat nou ook weer niet hoor. Zo is dat nou eenmaal. En de tegenstanders van het werk des Heren, die kom je tegen daar waar het werk des Heren gedaan wordt. En uiteraard niet ergens buiten. Dat is het hele punt. En in dit verband wordt daar ook inderdaad over gesproken. En de gedachte is dus dat die zonden te maken hebben met het tegenstaan in het algemeen van het werk des Heren. En de kans is aanwezig, hoort u alsjeblieft wat ik zeg en ook wat ik niet zeg, de kans is aanwezig dat de Heer zo iemand ziek maakt. Andersom niet hoor, dit zijn dingen die kun je niet omdraaien. Je kunt niet zeggen, als een gelovige dus ziek is, komt dat omdat hij het werk des Heren heeft tegengestaan. Dat is niet zo. Wij zijn allen, ook gelovigen, zijn allen met zwakheid omvangen. Hebben een leven als een damp, dat gaat toch voorbij. En als de natuur zijn loop heeft, dan sterft de mens sowieso aan de een of andere ziekte. En dat is niet op grond van dat hij het werk des Heren tegenstaat. Maar andersom kan wel, want... En dan komen we bij Paulus terecht en dan zien we meteen dat het de Paulinische gedachte is die hier besproken wordt. De apostel Paulus zegt namelijk dat er niks mis is met het deelnemen aan wat genoemd wordt het avondmaal in 1 Korinthe 11. Daar is niks mee, dat zou een gelovige moeten doen. En er was ook geen probleem, want de Korintiërs deden dat ook. Wat heet zeg, zij deden dat zelfs... Op bijzonder uitgebreide wijze, mag ik wel zeggen. Maar daar was op zich niks mis mee dat men daaraan deelneemt. Maar de apostel zegt daar in 1 Korinthe 11... dat het deelnemen, in 1 Korinthe 10 feitelijk al... en in 1 Korinthe 11 zegt hij dat het deelnemen aan brood en beker... de uitdrukking is van dat men een lid is van het lichaam van Christus. Dat men deel heeft aan Christus, aan zijn leven, aan zijn geest, zijn bloed... hoe dat maar heten mag. 1 Korinthe 10 is dat in ieder geval vers 16 en 17... waar gezegd wordt dat wij eens broodsdeelachtig zijn... En dat is een uitbeelding van dat wij deel hebben aan één en hetzelfde lichaam, namelijk het lichaam van Christus. Waarna in de volgende hoofdstukken, met name in hoofdstuk 12, uitdrukkelijk gesproken wordt over dat ene lichaam van Christus met zijn vele leden, waarin de ene hand is en de andere een voet, want dat staat er allemaal zo, enzovoort. Waarin allen weliswaar een verschillende functie hebben, maar daardoor juist zijn zij één lichaam. Dat is waar het om gaat. En waar een gelovige deelneemt aan het avondmaal, drukt hij uit dat hij aan dat lichaam deel heeft, dat hij daarbij hoort, daar een lid van is. Maar, zegt de apostel, vers 27, zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Want de gedachte is dat als men eraan deelneemt en in de praktijk van het leven zich aan dat lichaam van Christus en dus aan Christus niks gelegen laat liggen. Kortom, als men zijn plaats van hand of voet of wat er maar wezen mag binnen de gemeenschap van de gelovigen niet erkent of inneemt. Kortom, als men niet wandelt in de goede werken welke God voorbereid heeft. En sterker nog, als men in plaats van bij te dragen aan de stichting van de gemeente, dat is 1 Korinthe de termen, als men in plaats van bij te dragen aan de stichting in de praktijk zelfs bezig is om de dingen af te breken, dan komt wel eens wezen dat de Heer ingrijpt en zegt van die broeder of zuster, die moet ik hier kwijt, want die staat mijn werk in de weg. Hoeft niet altijd hoor. Lang niet altijd zelfs. Want ik zeg altijd maar zo, dat meen ik ook echt. Zolang ik hier achter de lessenaar sta, meen ik dat ook voor de volle 100%... dat het over het algemeen vrij nuttig is dat er tegenstand is. Want dan leren wij ons te bepalen bij de waarheid en bij de Heer en bij de dingen waarop we wel zouden moeten vertrouwen enzovoorts. Aan de andere kant, je kunt natuurlijk niet zeggen dat het naar de wil van de Heer is dat die tegenstand er is. Je kunt wel zeggen dat de Heer die tegenstand gebruikt voor onze tuchtiging heet dat, voor onze opvoeding enzovoorts. Hè. Dus dat wil zeggen, de Heer heeft er niet altijd belang bij om die tegenstand, dan wel de tegenstander, weg te nemen of te verzwakken of wat dan ook. Maar er zijn wel omstandigheden, zegt Paulus, waarin de Heer dat wel degelijk doet. En dus zegt hij, vers 28, maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo. Er staat niet, hij mag niet eten of wel. Nee, hij beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de beker. Dat wil zeggen, hij zou dan van moeten eten en drinken, maar hij zou dat waardig moeten doen. En dus in de praktijk van het leven zijn plaats ook innemen, niet aan het avondmaal, maar zijn plaats innemen in dat lichaam van Christus. Als dienaar van het nieuwe verbond, daartoe bekwaam gemaakt door God zelf enzovoorts. En bovendien in de wetenschap dat God zelf in hem werkt, beide het willen en het werken. En hij zou dus de dingen moeten doen, alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. En een gelovige die dat niet doet en wel deelneemt aan het avondmaal, eet en drinkt dus onwaardiglijk. En dus, vers 29, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Want door deze tekenen drukt hij uit deze waarheid wel te kennen en te onderschrijven. Maar vervolgens past hij ze niet toe. Nou, dan roept men een oordeel over zich af, uiteraard. Dat is de gedachte. En dan staat er ook, want wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheiden het lichaam. Punt. En niet des Heren. En als je er toch wat achter wil zetten, dan moet je niet zeggen des Heren, maar van Christus uiteraard. Hè? Want het gaat hier om het lichaam van Christus. En dan vers 30. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken. Hetzelfde woord, kranken. Is iemand krank onder u? Nou, als iemand nou krank is om deze reden, door deze oorzaak, wat zou je dan moeten doen? Nou, voor zover dat mogelijk is, de oudste van de gemeente roepen, enzovoorts. En met hen bidden, enzovoorts. En als de figuur in kwestie hier inderdaad tot inkeer komt, of hoe zeg je zoiets, maar zijn plaats inneemt, enzovoorts, en zijn schuldbeleid, voor zover dat van toepassing is overigens, dan zal hij ongetwijfeld ook van die krankheid genezen. Want die krankheid was er om hem inderdaad onbekwaam te maken, zal ik maar zeggen. Om hem weg te houden. Om hem bij de andere gelovigen vandaan te houden, omdat hij ze niet in de weg zou lopen. Dat is het verhaal. Het gaat om lichamelijke zwakheid, lichamelijke krankheid. En er staat zelfs en vele slapen. En als u de reeks volgt, zwakken, kranken, dan begrijpt u dat vele slapen alleen nog maar kan betekenen dat sommigen inderdaad overleden zijn. Dat God ze op rigoureuze wijze inderdaad heeft weggenomen. Daarom zei hij straks al, dat kan wel, maar het is zeker geen regel. Maar het is wel een erg rigoureuze maatregel, denk ik dan. Hè? Maar het kan wel. En dan heb ik alweer allerlei geschiedenissen in gedachten. Maar ja, dat kun je niet in publiek zeggen. Hè? Misschien privé dan nog wel eens een keer. Maar het gebeurt wel zo. Het is echt link. Om als je de Heer kent, zijn werk kent enzovoort. En als je dat tegenstaat, en dat ook je eigenlijk wel bewust bent, het is erg gevaarlijk. Want daarmee roep je als het ware een oordeel over je af. Niet om straf te krijgen, want die krijg je niet. Dat kan ook niet. Maar wel om je uit de buurt te houden van het werk des Heren. Want de Heer wil wel zijn werk voortzetten. En dat is maar waar het om gaat. En waar hij bepaalde zaken niet wil of kan gebruiken ten goede, daar zal hij zorgen dat die zaken er ook niet zijn. Dus daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien we onszelf oordeelden, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. En dit is de positieve gedachte, dat waar wij om dit soort reden zwak of krank worden, en dan wel slapen. Als het, lichaam, als het echt betekent lichamelijk overleden zijn, dan valt er natuurlijk niks meer aan te doen. Maar waar het gaat om zwakheid, krankheid, of hoe het maar heten mag, en we zijn ons bewust van deze dingen, dan zouden we ze positief moeten zien, zouden ze moeten beschouwen als een tuchtiging van de Heer om ons op van onze verkeerde weg inderdaad terug te brengen. En dat gebeurt ook, want ik heb heus wel mensen gesproken die gewoon ronduit zeiden dat wat hen overkomen was, precies op deze wijze hun eigen schuld was. Dat komt heus voor. Nou. Zo dan, mijn broeders, vers 33, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Dat wil zeggen, neem elkaar aan. Niet alleen bij het eten en drinken, maar neem elkaar aan, verwacht elkander. Ook in alle dingen, de dingen die dan met het avondmaal zelf dan niet meer letterlijk iets van doen hebben. Want daar gaat het om, wij zouden onze plaats in de gemeente als zodanig in moeten nemen. En dat is uitdrukkelijk, niet letterlijk de stoel rondom of bij de avondmaalstafel. Sommigen denken dat is niet de plaats, het is alleen de uitbeelding van. Nou, ik geloof niet dat ik het duidelijker kan zeggen. Zodat ik weer terugga naar de 1 Peter, zeg ik. Ja, dat staat boven de bladzijde. Jacobus 5 bedoel ik. Jacobus 5 is iemand krank onder u dat hij tot zich roepen de oudsten, de ouderlingen, de voorgangers of hoe ze maar heten, der gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren, en het gebed des geloofs zal de zieke behouden, de Heer zal hem oprichten, en zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden, beleid elkander de misdaden en bid voor elkander. Dat moet je er gewoon allemaal bij lezen natuurlijk, hè. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. En dat is waar het om gaat hier. Dus inderdaad, ongezonde dingen als het resultaat of als het gevolg van het niet willen dienen van de Heer, dan wel zijn werk in de weg staan. En er zit er niks anders op dan dat recht te zetten. Dat is wat hier op tamelijk rechtlijnige wijze naar voren gebracht wordt. Ik kan het natuurlijk niet nalaten om er nog even nog wat anders van te zeggen. Oh, en eerst nog even dan. Er staat dat ze over hem bidden, hem zalven met olie in de naam des Heren. Het zal u duidelijk zijn dat olie een uitbeelding is van de Heilige Geest. En dat je dit schriftgedeelte dus heel makkelijk kunt interpreteren als een gebed tot God, tot Christus, die dan inderdaad bij, in dit geval, vergeving en dus ook genezing geeft. En dat betekent dat het een gebed is voor de werkzaamheid van de Heilige Geest. En ik ben ook geneigd om, nu ik er zo over spreek, te lezen alsof die uitdrukking hem zalven met olie in de naam des Heren betekent dat zij daardoor deze kranken, als het ware, de geest weerbrengen. Zoals men letterlijk iemand zalft met olie, zo wordt hier gebeden om de kracht van de geest in deze man, of wie het maar is, om hem inderdaad te genezen en weer aan te gorden met kracht van de Heer enzovoort. Dat kan heel goed en dat is sowieso toch de betekenis, want ook als het letterlijk zou, als je het letterlijk interpreteert, namelijk dat er letterlijk met olie zou moeten gezalfd worden, dan is de vraag waar dat dan nou helemaal weer voor nodig is. Kan God niet zonder onze olie? En het antwoord is, daar kan de Heer wel zonder. Maar het is een heel nadrukkelijk beeld van dat de kracht Gods aan iemand gegeven wordt. Nou, dat laatste gaat het dus ook inderdaad over. En ik ben heus wel geneigd om de uitdrukking dus helemaal niet in zijn letterlijke betekenis te lezen, maar alleen in zijn overdrachtelijke. En als ik dat doe, dan hebben we hier in wezen niks bijzonders, geen bijzondere uitspraak van Jacobus. Dan hebben we gewoon een normale, Paulinische, gemeentelijke waarheid, waar het nou eenmaal zo is dat als men gezondigd heeft tegen broeders of wat dan ook, en zeker als daar dan nog ziekte of zwakheid of wat het maar is, een gevolg van is, dan zit er heus niks anders op dan dat recht te zetten. Dat wil zeggen, elkander de misdaden te beleiden en voor elkaar te bidden, opdat gij gezond wordt. Dat is vers 16. en dat we elkaar de misdaden zouden beleiden, of hoe het maar heten mag. Dat staat ook in de brieven van Paulus, hoor. Nee, voor zover van toepassing doen we dat. Ik wil niet zeggen dat alles wat wij verkeerd doen, wij vooral aan onze broeders en zusters moeten beleiden, want die hebben er dikwijls helemaal niks mee te maken. En dan is het erg onverstandig om dat dan aan hen te beleiden. En niet bevorderlijk voor het werk des Heren ook trouwens.
Wordt dan niet bedoeld met beleid elkander de misdaden die ouderlingen die geroepen zijn?
Ja, die worden er speciaal. Er worden vertegenwoordigers van de gemeente bijgehaald. Want dat is nog een ander verhaal. Wij kennen ook een verschijnsel waarbij mensen in een bijeenkomst, een gewone openlijke bijeenkomst als deze bij wijze van spreken, ineens het woord nemen en dan hun zonde beginnen te beleiden. Het gevolg daarvan zal zijn dat wij allen daar minstens nog 2 weken lang dagelijks mee bezig zijn en elkaar erover opbellen en dat soort dingen meer, zodat 2 weken lang het werk van de Heer stilstaat. En dat was nou precies niet de bedoeling. Sorry, maar dat was niet de bedoeling. En dat moet ook niet, vandaar dat die oudsten van de gemeente geroepen zouden worden, die vertegenwoordigen, dat zijn oudsten nou eenmaal, die vertegenwoordigen de gemeente en daarmee is de zaak wel zo ongeveer geregeld. En daarbuitenom, als wij persoonlijk iets menen misdaan te menen, als we denken, geloven, hoe heet zoiets, menen iets verkeerds gedaan te hebben tegenover een of andere broeder of zuster, dus het enige wat we eraan kunnen doen, is dat beleiden enzovoorts. En dan is dat weer uit de weg. Daarom zouden wij elkander ook aannemen, want als iemand tegen ons wat misdaan heeft, die komt bij ons, dan zouden we ook bereid moeten zijn om die belijdenis te aanvaarden en te vergeven. En andersom mogen wij hetzelfde verwachten. Overigens zonder daar ook maar enige ophef van te maken, want het is een vanzelfsprekende zaak. Er is niks sensationeels aan. Maar ik moet er wat anders bij zeggen. Het is natuurlijk zo, ik kan het nog net even zeggen. Het is natuurlijk zo dat wij nu weliswaar bezig zijn met een vergelijking van Jacobus en de Paulinische brieven. We nemen niet weg dat je deze Jacobusbrief natuurlijk ook op een heel andere wijze kunt benaderen. Niet vergelijken met Paulus, maar gewoon in zichzelf lezen en dan zien waar het er eigenlijk zo'n beetje over gaat. En dan zal blijken dat de inhoud van deze brief en de woordkeus van de brief echt alles te maken heeft, niet zozeer met onze bedeling, maar met een volgende. De volgende namelijk. Dat blijft gewoon overeind, maar het blijft ook overeind dat Jacobus en degene aan wie hij schreef normaal allemaal deel uitmaakten van dezelfde gemeente als wij. En ik dacht dat we dat de laatste weken dan ook wel duidelijk genoeg gezien hadden. Er is niks tegenstrijders in. Maar waar het om gaat is dat de keuze van onderwerp en de manier van bespreken, zal ik maar zeggen, wel degelijk bepaald is doordat deze brief straks in de toekomst, in de dagen van de openbaring van het koninkrijk dus, een belangrijke rol zal spelen. En in dat licht zouden we deze uitspraken zeker ook moeten lezen. Want dat lijden waar het hier over gaat in deze brief is ongetwijfeld lijden wat rechtstreeks samenhangt met de dagen van de grote verdrukking. Jawel. En de uitspraak van de toekomst des Heren genaakt en de rechter staat voor de deur, dat zou je gedacht zijn, het kan nooit meer zijn dan 40 jaar. En eigenlijk, als je de aanhef daar gaat er zeer serieus neemt, in Jacobus 1 vers 1, dan kan het nooit meer zijn dan 33 jaar. Dat gebeurt dus binnen 1 lifetime, heet ze weer. Binnen 1 mensenleven, binnen 1 generatie. En binnen dat licht, in dat kader, zijn vers 14 en vers 15 al heel gemakkelijk te begrijpen. Want de gedachte is dat iemand die in opstand is tegen de Heer, inderdaad het koninkrijk niet binnengaat. Dat is de normale gedachte. Wie in opstand is tegen de Heer, gaat het koninkrijk niet binnen. En volgens Jesaja, en wie het koninkrijk al binnen was en die komt in opstand tegen de Heer, wordt het koninkrijk uitgedreven. En aangezien dat koninkrijk over de hele aarde is, zit er niks anders op dan dat zo iemand verdwijnt naar het dodenrijk. Want een zondaar, een jongeling, 100 jaar oud zijnde, wat vrij jong is in de 1000 jaren, die zal wel sterven. Die wordt weggedaan. En waar het om gaat is dat in de 33 jaar die moeten leiden tot het aanbreken van de 1000 jaar, om zo te zeggen, tot de openbaring van het koninkrijk, daar wordt van de gelovigen verwacht dat zij inderdaad trouw zijn en niet maar in het verborgene, maar wel degelijk ook in het openbaar. Dat zijn dagen van vervolging, dat zijn dagen van rampspoed, zal ik maar zeggen, over de volkeren enzovoorts. En daar zullen de gelovigen inderdaad trouw moeten zijn aan de Heer en hem ook in het openbaar moeten dienen. Want dat zijn de dagen waarin het evangelie van het koninkrijk aan alle volken gepredikt zal worden alvorens het einde komt. Dat is het verhaal. En iemand die niet trouw is, wel, die laat de Heer ook los uiteraard. En het kon wel eens tot gevolg hebben dat zo'n gelovige inderdaad ziek wordt en zelfs overlijdt. Wat heel jammer is, want dan gaat hij nog het koninkrijk niet binnen. Althans, niet het geopenbaarde koninkrijk. En dat is wel precies wat in die dagen gepredikt en verwacht wordt. En wat wij dus leren, want dat staat er heus, maar ik ga er nou niet uitgebreid meer op in. Maar wat wij dus leren, is dat in die dagen van de volgende bedeling de gelovigen ook inderdaad in leven gehouden worden door de Heer. Want dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En voor zover sommigen gedood worden vanwege hun getuigenis, zullen zij in ieder geval en uiterlijk bij de aanvang van de 1000 jaar weer opstaan om alsnog dat geopenbaarde koninkrijk binnen te gaan. En het zal u ook duidelijk zijn dat als hier over een kranke gesproken wordt, dan gaat het niet over een koudje of zoiets. Hè? Dan gaat het over een ernstige ziekte uiteraard. Anders geneest men er sowieso wel van. Het gaat om iets chronisch, met waar eventueel levensgevaar bij aan te pas komt. Daar gaat het om. Dat zou niet moeten gebeuren. Zo iemand zou dan toch ontslapen voor de toekomst des Heren. Ja. Nou, daar ga ik maar niet verder op in. Maar dat is de andere kant van ditzelfde verhaal. Maar ook als je het gewoon eerlijk leest en vergelijkt met Paulus. Niet de voorhand ernaast, maar je vergelijkt het met Paulus, is de gedachtegang hier heus volstrekt dezelfde. Nou, dan krijgen we in de laatste verse een commentaar op het gebed. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Nou ja, zeker in die dagen. En dat het over die dagen in het bijzonder gaat, blijkt bijvoorbeeld uit de uitspraak: Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij en bad een gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde. In 3 jaar en 6 maanden. 3,5 jaar. Waarom denkt u dat dat erbij staat? Want je vindt het in heel het Oude Testament niet hoor. Je vindt het hier en in Lucas 4, daar staat het ook dat het 3,5 jaar was. Maar in 1 Koningen vind je het niet. Maar staat er hier wel bij, omdat het rechtstreeks verband houdt met de 2,5 weken, zal ik maar zeggen, van de 70e week van Daniël in elk geval. Maar goed, daarom wordt het hier niet aangehaald. Het wordt hier aangehaald om aan te geven dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag. Het hangt van de omstandigheden verder af. Want niet het gebed is een kracht, maar de verhoorder van het gebed geeft krachten. En daar hangt het uiteindelijk van af. Maar niettemin, het gebed van de rechtvaardige vermag veel. En dan vers 19. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van het dwaling zijn wees bekeert, een ziel van de dood zal behouden en daarmee ook een menigte der zonden zal bedekken. Er worden namelijk de zonden van die ziel bedekt. De ziel wordt van de dood behouden, ontvangt namelijk eeuwig leven enzovoorts. Zodat dit een oproep is gewoon om inderdaad de waarheid te hanteren, te prediken. Of zullen we zeggen voorhoudende het woord des levens, omdat gij zijt als lichten in een duistere wereld. Om Filippenzen 2 maar weer te citeren dan. Want waar het hier om gaat is dat wellicht mensen de waarheid niet kennen, dan wel van de waarheid zijn afgedwaald. De bedoeling is dat wij hen weer bij die waarheid brengen en die waarheid voorhouden of gewoon hen bekeren. Voor zover dat in ons vermogen ligt uiteraard. Want wanneer we dat doen, dan redden we mensen inderdaad van de, niet alleen van hun dwaalweg, maar zelfs van de dood. En daardoor wordt inderdaad menigte der zonden bedekt. Nou, als dat niet Paulinisch is, weet ik het niet meer. Want dat is gewoon komt overeen met de uitspraken van Paulus over zijn eigen bediening. In bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, bijvoorbeeld 2 Korinthe 5, waar hij zegt, want wij zijn gezanten van Christus wegen. Hè? Wij zijn gezanten Gods, wij bidden nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want wij zijn dienaren van het nieuwe verbond, 2 Korinthe 3 en weer 2 Korinthe 5, wij bewegen de mensen tot het geloof. Dat is het werk Gods in het algemeen, niet alleen in onze dagen, maar ook in de dagen van die zesde bedeling. En voor sommigen moet je dat dan andersom zeggen, hè? Niet alleen in die zesde bedeling, maar net zo goed ook in onze dagen. Want waar het om gaat, is de verspreiding, de prediking van het woord der waarheid. Daarin zouden wij betrokken moeten zijn, op wat voor wijze dan ook. Daartoe zijn we ook geroepen. En aan de andere kant, wanneer we dat werk tegenstaan, dan lopen wij inderdaad groot risico. Want dan hebben we niet eens recht om te leven. Heb je daar eens over nagedacht? Wij zijn immers gestorven en begraven. Der wereld gestorven. En als we nu, wij leven, de Heer niet dienen, en daar is dat opstandingsleven voor bestemd, waarom zouden wij dan leven? Ja, dan kan de Heer ons net zo goed wegnemen. Als we niet van plan zijn vruchten te dragen, dan kan de Heer ons net zo goed wegnemen. Nou heeft hij daar in de praktijk ook weinig aan, bedoel ik maar. Maar op het moment dat wij de Heer voor de voeten lopen, zal de Heer ons ook inderdaad van die plaats verwijderen. Daar kun je zeker van zijn, dat zal hij doen. Want zijn werk gaat onder alle omstandigheden door. En wij worden opgeroepen, mede door Jacobus, om ons te vernederen onder die hand Gods, opdat wij vervolgens zouden wandelen in onderwerping aan zijn heilige en volmaakte wil. En dus zouden wandelen in de werken welke God voorbereid heeft. Daar zullen we het bij laten. En de andere keer bespreken we Jacobus weer eens van de andere kant. Hè? We zullen danken. We danken u, trouwe hemelse Vader, dat u ons verlost hebt van de dienstbaarheid der zonde en der wet, en dat u ons gemaakt hebt tot dienaren van dat nieuwe verbond. We danken u dat we uit de rijkdom van uw genade mogen leven, en dat we niet alleen zelf licht hebben ontvangen van u, maar dat we ook zelf lichten mogen zijn in deze duistere wereld. We danken u dat we daardoor een zinvolle besteding mogen hebben van ons leven. Dat wij vruchten mogen dragen die niet bijdragen weliswaar aan onze aardse rijkdom, maar die wel degelijk bijdragen aan onze hemelse erfenis die u voor ons bewaart. We danken u, Vader, voor het voorrecht dat u ons die genade geschonken hebt, waardoor wij niet alleen behouden zijn geworden, maar waardoor wij ook alsnog uw dienaren geworden zijn en mogen wandelen, leven tot eer van uw naam. We danken u dat wij onze lichamen, die van nature de zonde dienen, mogen stellen tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Dat we uw heilige en volmaakte wil mogen verstaan en dat we mogen wandelen in die werken welke u hebt voorbereid, en dat u werkt in ons beide het willen en het werken. Wilt u ons dan ook aangorden met die kracht uit de hoogte?